Welkom bij het Regio Magazine op Radio Hoekzwaard. Een programma met nieuws en informatie uit de regio en de rubriek Deze Dag in de Geschiedenis.
We gaan praten over de tentoonstelling Reality Architect van Dwight Harold Marika. Dwight, welkom.
Goedendag.
Dwight, wat maak je eigenlijk? Schilder je? Doe je aan beeldhouden? Welke lijn van kunst beoefen jij?
Ik schilder, ik beeldhouw, ik maak reliefs. En die zijn eigenlijk allemaal te zien op deze tentoonstelling.
Mooi. En waar put jij nou je inspiratie uit? Als je aan het schilderen bent, hoe van het aan het boetseren bent of aan het laagjes maken bent, waar denk je dan aan? Wat gaat er door je heen?
Nou, ik ben voornamelijk tijdens het werk probeer ik eigenlijk niet te veel na te denken. Maar als ik nadenk, denk ik in principe na over natuurkundige dingen. Over het begin van het heelal, de Big Bang. Over dat soort dingen denk ik in principe na. En eigenlijk al het werk wat te zien is op deze expositie is eigenlijk allemaal gebaseerd en is door hulp van natuurkunde tot stand gekomen eigenlijk.
En in welke zin heeft de natuurkunde jou geholpen?
In eerste plaats heeft de natuurkunde mij geïnspireerd om na te denken hoe je energie kan uitbeelden. Dus dat was eigenlijk de eerste inspiratie die ik echt serieus nam. Van ja, hoe kan je dat dan uitbeelden? Daarna ben ik gewoon gaan experimenteren met verschillende materialen. En uiteindelijk ben ik uitgekomen op acrylverf. En daarmee maak ik een soort reliefs waarmee mijn zogenaamde energiedenkbeeld uit mijn hoofd heb kunnen omzetten naar een werk.
Je hebt het over energie. Jij staat ook bekend om je slow art. Hoe moet ik dat rijmen met elkaar? Wat heeft dat met elkaar te maken?
Nou, dat de werken maanden duren voordat ze klaar zijn.
En hoe komt dat het zo lang duurt?
Nou, eigenlijk om twee dingen. Ten eerste, ik neem eigenlijk gewoon altijd alle tijd die ik nodig heb om mijn werk af te maken. Dus er zit geen haast of wat dan ook bij. Dus dat ten eerste, dat denk ik het allerbelangrijkste.
Heeft het ook met de techniek te maken die je gebruikt? Kost dat ook veel tijd?
En kijk, in principe wel. Kijk, als ik met verf werk, met lakverf of acrylverf, dan moet je altijd de verf laten drogen. Dus op zo'n manier heb je ook zit er een soort van ritme in van een laag creëren, laten drogen, een laag creëren, laten drogen. En
ja, dat kost tijd, dat snap ik. Nou, die tentoonstelling zelf, Reality Architect, die titel, heeft dat te maken met die laagjes die eigenlijk een bouwwerk vormen of heeft een andere betekenis?
Nou, het gaat eigenlijk om de bouwstenen die ik gebruik. Ik gebruik de bouwstenen van de natuurkunde. Dus op zo'n manier zou je zeggen, ik maak beelden van de realiteit. Maar met de bouwstenen van de realiteit. En dan ook nog de natuurkundige bouwstenen.
Als in, welke bouwstenen heb jij het dan over? Heb je...
Puur energie. Als je teruggaat naar de atomen waar alles gemaakt van is, dan is een atoom eigenlijk voor bijna 100% eigenlijk energie. Dus...
Ja, en we gaan even naar die tentoonstelling in concreto. Stel voor, je neemt me mee in een virtuele tour door die tentoonstelling. Waar begin ik en beeldt die tentoonstelling ook jouw ontwikkeling uit? Kan je dat een beetje beschrijven, hoe die tentoonstelling opgebouwd is?
Het is in principe een lijn van 12 jaar werk wat ik heb ontwikkeld. Als je binnenkomt, je kan op verschillende kanten binnenkomen. Maar als je de ideale lijn neemt, dan kom je binnen vanuit de lift en dan zie je gelijk tekeningen. Als je die tekeningen eigenlijk volgt, wat een klein beetje de bedoeling is, dat hoeft natuurlijk niet. Dan zie je eigenlijk, daar ben je bijna 12 jaar geleden, waar ik ben begonnen met een serie tekeningen. Waarbij ik nog nadenk en werk vanuit de pixel in plaats van de natuurkundige pixel. En dan loop je langzaam verder, dan staan er opeens twee hele grote schilderijen van bijna 6 meter bij 3 staande.
Wauw, dus je maakt niet iets voor in de huiskamer, zal ik maar zeggen.
Ja, het formaat is bepaalt een beetje waar het kan hangen.
Ja.
Maar de tekeningen, die zou je makkelijk in je huiskamer kunnen hangen. Dat is gewoon 1x70. Ja, maar de schilderijen die vragen gewoon om een andere formaat, om een andere grootte, om als je iets anders wil uitbeelden.
Ja, je zegt ik begin bij je tekeningen, dus je hebt dan toch een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Want ik heb ergens gelezen, jij gaat van lijn naar ruimte. Kan ik zeggen dat jouw werk steeds ruimtelijker werd?
Ja, ja, klopt, klopt. Ik heb voor deze periode heb ik ook heel veel ruimtelijk werk gemaakt. Maar daar ben ik toen mee gestopt. Dus ik zat eigenlijk in een soort periode van tekeningen, schilderijen. Maar meer het, de tussenfase. Dus het experimenteren met verf, met dingetjes. En om uiteindelijk weer iets te kunnen maken.
En het laatste stuk is dan die monumentale grote bouwwerken, zal ik maar zeggen.
Nou, kijk, voor mij zijn ze niet zo monumentaal, maar het zijn wel gewoon, het zijn sculpturen. Het zijn ongeveer een meter groot of een meter hoog. Maar als je ziet met welke techniek die is gemaakt, dan ben je nog steeds onder de indruk. Ook al is het geen sculptuur van 3x3.
Nee, dat begrijp dus, ik er wel uit. Nou is er ook een instaprondleiding, dat is denk ik iets nieuws. Wat houdt die in? In het museum. Je kunt een instaprondleiding krijgen, heb ik begrepen.
Ja, ja, er worden gewoon rondleidingen gegeven, zodat je met iets meer informatie de tentoonstelling kan bekijken.
En die is 18 juni, begrijp ik?
Ja, er zijn verschillende. Oh. Maar op die dag is er ook één.
En hoe werkt dat? Het is Museum Vlaardingen. Moet je je daarvoor aanmelden? Zijn er kosten aan verbonden? Hoe werkt dat, zo'n instaprondleiding?
Nee, ik denk dat je gewoon... Als je naar het museum gaat en je weet er niet van, dan kan je zeggen, nou, ik zou graag willen meedoen met de rondleiding. En als je naar het museum gaat en je weet het wel, ja, dan heb je zoiets van, ik ben hier voor de rondleiding, want ik wil graag met informatie rondlopen.
Vind jij dat het wel een meerwaarde heeft, zo'n rondleiding van tevoren?
Nou, de mensen die de rondleiding gaan geven, die hebben, daar werk ik nou bijna anderhalf jaar mee. Dus ze weten mijn verhaal best wel goed over te brengen.
Dat is dus, ze kunnen heel goed de zaken duiden. Nou, dankjewel. Ja. Ik vind het zo te horen wel een aanrader. Expositie in Museum Vlaardingen. Tot wanneer is die expositie?
Tot 18 oktober.
Tot 18 oktober. Nou, dankjewel voor deze geweldige tip. Dwight Harold Marika, de tentoonstelling Reality Architect in Museum Vlaardingen. Dankjewel.
Graag gedaan.
You talk like Marlene Dietrich. And you dance like Zizi Jamel. Your clothes are all made by Balmain. And there's diamonds and pearls in your hair. Oh yes there are. You live in a fancy apartment off the boulevard Saint-Michel, where you keep your Rolling Stones records and a friend of Sacha Distel. Oh yes you do. You go to the embassy parties, where you talk in Russian and Greek. Oh, and the young men who move in your circle, they hang on every word you speak. Oh, yes, they do. But where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Oh, tell me the thoughts that surround you. I want to look inside your head, yes I do. Oh, I've seen all your qualifications that you got from the Sorbonne, and the painting that you stole from Picasso. Your loveliness, it goes on and on, oh yes it does. Oh, when you go on your summer vacation, you go to Juanipan with your carefully designed topless swimsuit. You get an even suntan on your back and on your legs. And when the snow falls, you're found in Saint Maurice with the others of the jet set. And you sip your Napoleon brandy, but you never get your lips wet. No, you don't. But where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Oh, tell me the thoughts that surround you. I want to look inside your head, yes I do. Oh, well, you're in between 20 and 30. That's a very desirable age. And your body, well, it's firm and inviting, but you live on a glittering stage, oh yes you do. And your name, it is heard in high places. You know the Aga Khan. He sent you a racehorse for Christmas, and you keep it just for fun, for a laugh. And they say that when you get married, it'll be to a millionaire. But they don't realize where you came from, and I wonder if they really care or give a damn. Where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Oh, tell me the thoughts that surround you. I want to look inside your head, yes I do. I remember the back streets of Naples, and two children were begging in rags, were both touched with a burning ambition to shake off their lowly born tags. They tried. So you look into my face, mighty glad, and remember just who you are. Then go and forget me forever, but I know you still bear the scar. It's deep inside. When you're alone, you're bare. And I know the thoughts that surround you, 'cause I can look inside your head.
Ik ga praten over het speciaal onderwijs dat de eigen identiteit moet behouden. Nou, daar is nogal wel discussie over, dacht ik. Maar ik ga vragen aan Wouter Rouet. Hij is namens HEVO in de uitzending. Ja, namens HEVO bent u. HEVO, even voor onze duidelijkheid, die afkorting.
Het is niet echt een afkorting, maar okay. Het is een bedrijfsnaam. Wij zijn een huisvestingsadvies- en projectmanagementbedrijf in het maatschappelijk vastgoed. Mm-hmm. En we doen veel in onderwijsland. Dus ja. Ik ben zelf adviseur en gespecialiseerd in het funderend onderwijs. En dat houdt in het reguliere onderwijs, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, maar ook het speciaal onderwijs.
Ja, want daar moeten we het over hebben. Ik zei al, er is wel discussie of deze kinderen niet nog naar het speciaal onderwijs moeten, maar toch zoveel mogelijk naar het normale onderwijs. Hè?
Ja, ja, dat komt voort uit agenda 2035 mm-hmm. voor inclusieve scholen.
Yeah.
En de bedoeling daarvan is dat, ja, dat uiteindelijk alle kinderen samen naar dezelfde school kunnen gaan. In de eigen buurt, in de eigen omgeving.
Ja.
En daar gelijke kansen kunnen krijgen. En daar kan niemand tegen zijn.
Nee, daar kan niemand tegen zijn. Maar het past toch niet voor iedereen, begreep ik.
Nee, kijk, we hebben in Nederland een systeem waarbij we het speciaal onderwijs apart hebben georganiseerd op dit moment.
Mm-hmm.
Sinds de wet passend onderwijs proberen we, of zijn scholen verplicht een passende plek te bieden aan kinderen, aan leerlingen. En soms hebben kinderen een ondersteuningsbehoefte vanwege een bepaalde beperking, visuele auditieve beperking of een lichamelijke beperking of psychische problemen. En dan kan zo'n kind een toelaatbaarheidsverklaring krijgen voor het speciaal onderwijs. En dan krijgen ze daar een passende plek.
Ja, daar heb je wel een toelaatbaar iets voor nodig, zei u. Hè? Dat is wel bijzonder, of dat kan je niet zomaar zelf beslissen, als ouder bijvoorbeeld?
Nee, dat klopt. Dat is als dus wordt vastgesteld dat leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, mm-hmm. dan kan een school die samen met een samenwerkingsverband, dat is regionaal georganiseerd, kunnen ze die toelaatbaarheidsverklaring afgeven.
Ja, en kan het ook nog zo zijn dat een kind daar plaatsneemt en dat het toch uiteindelijk bij een reguliere school terechtkomt? Of andersom misschien?
Nou ja, het is natuurlijk uiteindelijk altijd wel de bedoeling dat kinderen zoveel mogelijk gelijke kansen krijgen. Dus dat ze ook in het reguliere onderwijs een plek kunnen vinden. Alleen dat is helaas niet altijd mogelijk. Nee. Omdat ja, het reguliere onderwijs ook met uitdagingen kan. Om het sowieso de onderwijskwaliteit op peil te houden. Personeelstekorten, er zijn grote klassen. Dus om al die leerlingen van de juiste ondersteuning te voorzien, is soms lastig.
Ja, en speciaal onderwijs is het ook niet overal. Dus je krijgt toch mensen die kinderen die veel vervoerd moeten worden. Dat zie ik tenminste wel met die busjes die er bij zo'n bijzondere school staan.
Dat klopt. En dat is dus het probleem met het speciaal onderwijs. Die zitten vaak op specifieke locaties in de regio. En dat is dus niet in de nabije omgeving waar de kinderen wonen.
Ja.
En dan moeten ze daar naar vervoerd worden. En dat is natuurlijk ook het grote issue. Want je wilt eigenlijk dat ieder kind in zijn eigen omgeving buurt naar school kan.
Vriendjes en vriendinnetjes en zo, dat zou mooi zijn. En als je ver weg zit, dan wordt dat lastiger natuurlijk.
Precies.
Maar nou pleit u als speciaal onderwijs, dat moet de eigen identiteit behouden. Wat bedoelt u daar precies mee?
Nou, daarmee wil ik zeggen dat het inclusieve onderwijs, daar kan niemand tegen zijn.
Mm-hmm.
Maar we moeten niet vergeten dat er naast een plek voor alle kinderen ook een passende plek moet zijn. En dat de ondersteuning die nodig is, kan worden georganiseerd. Daarvoor heb je kennis, expertise nodig. En dat hebben die organisaties die nu bestaan in het speciaal onderwijs. Die hebben dat natuurlijk in een jarenlange ervaring opgebouwd.
Ja.
En die kennis en expertise die mag met het inclusief onderwijs niet verloren gaan. Dus wij pleiten ervoor. En wij zien dat ook wel in de integrale huisvestingsplannen die we samen met gemeente en schoolbesturen maken, om juist samenwerking tot stand te brengen tussen het regulier onderwijs en het speciaal onderwijs. Om aan de ene kant de kennis en kunde te behouden die nodig is voor de ondersteuning en begeleiding van specifieke doelgroepen. En anderzijds om kinderen wel zoveel mogelijk naar het regulier onderwijs te laten gaan.
Ja, zodra het kan, regulier onderwijs. Maar als het niet kan, dan aangepast onderwijs. Zijn die gebouwen dan ook nog daaraan aangepast? Is dat ook nog een punt?
Nou, dat is natuurlijk waar ons specialisme ligt. Dat is ook een groot probleem. Want in Nederland zijn alle schoolgebouwen gebouwd volgens bepaalde normeringen. En de reguliere schoolgebouwen die gaan uit van een ander vierkante meter per leerling dan een gebouw voor speciaal onderwijs.
Mm.
En dat heeft een reden, omdat voor speciaal onderwijs, voor bepaalde doelgroepen, extra middelen, extra ruimte nodig zijn om die ondersteuning mogelijk te maken.
Ja.
Dus wat je ziet is dat de reguliere schoolgebouwen daar nog niet voldoende op geëquipeerd zijn.
Er moet nog heel veel verbouwd worden. Misschien, als je met een rolstoel komt, dan heb je andere mogelijkheden of andere zaken nodig dan dat een kind door de deur loopt gewoon.
Ja, en bovendien heb je eigenlijk kleinere klassen nodig, of ik bedoel kleinere groepen, zodat kinderen meer aandacht kunnen krijgen en meer ondersteuning kunnen krijgen dan in het regulier onderwijs. En daar heb je dus simpelweg meer klaslokalen voor nodig dan in het regulier onderwijs.
Dat betekent dat er nog heel veel aangepast en verbouwd moet worden.
Zeker. Dus dat is een hele uitdaging. Dat is sowieso een uitdaging in het funderend onderwijs. Ook de reguliere schoolgebouwen moeten flink aangepakt worden. En dat is natuurlijk ook een kans om op het moment dat die schoolgebouwen aangepakt worden, om dat meteen op een inclusieve wijze te doen.
Ja, want dat is eigenlijk nog nooit gebeurd. De schoolgebouwen zijn nog gewoon op het regulier onderwijs ingericht.
Ja, wat je wel ziet is steeds meer in het land zijn poppen die wel op samenwerkingen tussen het regulier onderwijs en het speciaal onderwijs. En dat noemen we dan expertisecentra.
Mm-hmm.
En dat zijn nou uitgelezen gebouwen om naar te kijken. Want dat zijn gebouwen waarbij het speciaal onderwijs en het regulier onderwijs onder één dak zit.
Mm-hmm.
En de gebouwen wel geëquipeerd zijn op het inclusieve onderwijs.
Ja, en als het onder één dak zit, dan hebben we het weer over de kinderen die bij elkaar in een gebouw zitten dus eigenlijk. Dus wat we zeiden van ze zitten altijd ver weg, dat is dan niet meer aan de hand.
In die gevallen niet.
Nee.
In ieder geval voor de kinderen die daar in de buurt wonen.
Mm-hmm.
Maar dat is natuurlijk ook lastig. Je kunt niet al die speciaal onderwijsscholen helemaal opknippen en iedere keer een klein beetje toevoegen aan al die reguliere scholen. Er zijn veel meer reguliere scholen dan speciale scholen. Dus daar moet je met elkaar ook goed over nadenken van waar ga je dan die verschillende expertisecentra zo positioneren dat ze altijd ergens, dat je altijd in de buurt ergens een zo'n expertisecentrum kan.
Ja. Geeft u als HEVO daar ook advies over?
Jazeker. Wij zijn betrokken bij verschillende integrale huisvestingsplannen. Dat zijn eigenlijk plannen die gemeente en schoolbesturen samen maken om naar het scholenlandschap te kijken en vooral naar de schoolgebouwen en de investeringen die daar nodig zijn. Mm-hmm. En waar er investeringen nodig zijn, dan kun je ook nadenken over spreiding, over schoolgrootte, maar ook over samenwerkingen. Ja. Kunnen we zaken clusteren met elkaar.
Ja.
Dus dat zijn gesprekken die we eigenlijk dagelijks voeren met schoolbesturen.
Is daar ook geld voor? Want dan komt de cruciale vraag, is het allemaal betaalbaar? Want we hebben overal geld voor nodig, dus...
Ja, geld is een uitdaging. Is sowieso een uitdaging als het gaat om schoolgebouwen. Ja. Want we hebben eigenlijk veel meer geld nodig om al die schoolgebouwen die in Nederland staan en die verouderd zijn te vernieuwen.
Ja.
Maar ik denk door slim te clusteren en door slim ermee om te gaan met de normen die er al zijn, kun je al heel veel bereiken. En daarnaast denk ik wel dat er iets extra's nodig is. Dus dat er ook op landelijk niveau naar gekeken moet worden.
Ja.
Van wat dat dan is.
Dan komt de politiek om de hoek kijken en dan moet er geld voor beschikbaar komen.
Precies, ja. En dan kom je in die discussie. Ja.
Nou, die discussie laten we voor wat die is. Mensen die denken, nou, ik wil wat meer weten over hoe dat moet met die samenwerking tussen speciaal onderwijs en regulier onderwijs. Kunnen die ergens op uw website terecht?
Jazeker, dat is onze website www.hebo.nl en daar zie je ook als je naar de pagina van het onderwijs gaat, zie je ook bij het speciaal onderwijs wat staan over inclusieve onderwijs en contactgegevens.
Mensen die wat meer willen weten en zich willen oriënteren kunnen daar in ieder geval terecht. Wouter Rouet, ja. Namens HEVO, dank voor het gesprek en heel veel succes met alle zaken die moeten gebeuren om het onderwijs levend te houden, zeg ik maar even. We gaan praten over de jubileumeditie van de Volkskrant Beeldende Kunstprijs. En dat doe ik met Lieneke Hulshof. Lieneke, welkom.
Hallo.
Je bent curator van de komende tentoonstelling namens het Stedelijk Museum in Schiedam. Maar daar vindt die tentoonstelling plaats, hè?
Ja, dat klopt. In de Monopool. Dat is een nieuwe locatie van hen. Oh. Tegenover het museum. Het is een oude bioscoop. Die is helemaal verbouwd tot tentoonstellingsruimte.
Oké, dus het is eigenlijk een soort filiaal van het Stedelijk Museum zelf.
Klopt, aan de overkant van het museum. Ja.
En wat voor kunst is er te zien?
Het kunst van 4 jonge kunstenaars die zijn genomineerd. Mm-hmm. En dat zijn Afra Eisma, Levi van Gelre, Sondi en Malik Saïb. En zij laten alle 4 verschillende soorten werken zien. Dus we hebben videowerk, animaties. Er zijn textielwerken die aan de plafond hangen. Er zijn verschillende schilderijen, of een soort getekende schilderijen. Er is geluid. Eigenlijk van allerlei soorten objecten door de ruimte. En wat we deze editie hebben geprobeerd is om niet zo die 4 genomineerden een losse presentatie te geven, maar dat al die 4 kunstenaars echt samen 1 grote tentoonstelling maken in de Monopool.
Ja, en hoe komt die Volkskrant Beeldende Kunstprijs dan naar voren in deze situatie?
Nou, deze 4 kunstenaars zijn dus gekozen door verschillende mensen uit de kunstwereld. Die hebben hun voorgedragen eigenlijk. Dus zij zijn niet gekozen door mij, maar echt door die adviseurs van de prijs.
Mm-hmm.
En vervolgens krijgen deze 4 kunstenaars, 1 onderdeel van de prijs is dus deze tentoonstelling in de Monopool. En een ander deel van de prijs is dat zij met interviews in de krant komen.
Ja, ja, maar ze krijgen die prijs al dus. Zij zal,
nee,
daar oh, dat nog niet. Oh, dat is nog spannend.
Eén van de 4 gaat hem winnen. Ja,
kijk,
inderdaad.
Ja, dan blijft het toch spannend voor 1 van de 4 die het gaat winnen. Maar dat kan nog dit moment iedereen zijn.
Dat kan nog iedereen zijn. Ja. En het is ook een publieksprijs. Dus 1 juryprijs en een publieksprijs.
En wanneer weten jullie wanneer de uitslag is van die prijs?
Dat is op 13 juni. Dus dan dus tijdens de opening eigenlijk wordt de juryprijs uitgereikt.
Oké. En kan iedereen daarbij zijn of is dat een besloten
week? Okay. Ja, iedereen kan daarbij zijn. En het is op zaterdag 13 juni. En dat is ook een hele dag met allerlei evenementen. Dus rondleidingen, interviews. Okay. En dan aan het einde van die middag wordt de prijs uitgereikt.
En dat is in Monopool dus?
Dat is in de Monopool van Schiedam.
Ja, bij het Stedelijk Museum dus.
Ja.
Spannend?
Ja, het is spannend, maar... voor mij is het doel meer om die tentoonstelling heel mooi te krijgen met hun 4. Ik denk dat het voor kunstenaars spannende is, wie hem wint.
Ja, wie hem wint, dat is wel duidelijk.
Ja.
Maar u bent wel tevreden over de manier waarop er nu kunst geëxposeerd wordt?
Enorm blij, ja. Het zijn echt enorm goede kunstenaars. En wat ik merk is dat ze alle 4 heel veel werken met fantasie. En met een soort werelden die eigenlijk niet echt bestaan in onze wereld. Dus gek genoeg, ze zijn gekozen niet door mij en van buitenaf. En de adviseurs wisten natuurlijk ook niet wie ze precies van elkaar, wie ze zouden kiezen. Maar ik vind het een heel sterk geheel samen.
Ja, nou,
er zijn veel raakvlakken tussen die kunstenaars.
Dat klinkt al veelbelovend om daar op bezoek te gaan naar die tentoonstelling. Hoe kan dat het beste?
Kom je gewoon bij die monopol. Daar kun je naar binnen en daar hebben we ook videoportretten gemaakt. Dus dan vertellen de kunstenaars iets over wie ze zijn en wat ze laten zien. En dan ga je die ruimte in. En dan is het vooral mooi om je te laten verrassen en om te kijken wat je allemaal ziet. Het is heel, ja, wat ik zeg, echt andere werelden. Dus het zijn een soort sprookjesachtige fantasiewerelden die je zou tegenkomen.
Ja, en tot hoe lang loopt de tentoonstelling?
Tot en met 2 augustus. Dus het is van 13 juni tot en met 2 augustus.
Ja. Misschien is het ook even goed om op de website te kijken van het Stedelijk Museum. Want ik neem aan dat dat de website is waar je moet kijken om iets over deze tentoonstelling te weten.
Ja, en de krant, de Volkskrant zal dus ook aandacht aan wijden. Dus op 12 juni komt er een grote kunstbijlage in de krant.
Oké, nou dan kunnen mensen daar ook nog kijken hoe de tentoonstelling eruit ziet. Maar gewoon naar de tentoonstelling toe gaan, dat lijkt me het beste.
Precies, dat zou ik ook doen.
Lideke Hulshoff, curator van de tentoonstelling in het Stedelijk Museum Schiedam, maar dan wel aan de overkant in Monopol, deze tentoonstelling. Dank voor het gesprek. Deze dag in de geschiedenis, 30 mei. In 1431 is het de sterfdag van de Franse nationale heldin en heilige Jeanne d'Arc, bijnaam de Maagd van Orléans. Stierf als heks op de brandstapel in Rouen, na veroordeeld te zijn wegens ketterij. Ze werd in 1920 heilig verklaard. 30 mei 1640, sterfdag van Vlaamse schilder, tekenaar en diplomaat Peter Paul Rubens, stadsschilder van Antwerpen. Schilderde vooral Wulpse vrouwen en Bijbelse taferelen. Onderhandelde als diplomaat met de noordelijke Nederlanden over hernieuwing van het bestand. Bemiddelde met succes bij vredesbesprekingen tussen Spanje en Engeland. 30 mei 1872. Alette Jacobs uit Sappemeer gaat als eerste vrouw studeren met formele toestemming op een Nederlandse universiteit en zou de eerste vrouw worden die er promoveerde in de geneeskunde op 8 maart 1879. De eerste studente in Nederland was officieus de in Keulen geboren Anna Maria van Schuurman, die in 1636 heimelijk achter een gordijn colleges volgde op de Universiteit van Utrecht. 30 mei 1912, sterfdag van de vliegtuigpionier Wilbur Wright, bouwde samen met zijn broer Orville Wright het eerste bemande vliegende motorvliegtuig ter wereld, de Flyer, in 1903. 30 mei 1956, de Eerste Kamer gaat akkoord met de Wet Algemene Ouderdomsverzekering, de WAO, van minister J.G. Suroff van Sociale Zaken. Met ingang van 1957 wordt WAO aan 65-plussers uitgekeerd. En op 30 mei 1936 is het de geboortedag van de Indonesisch-Nederlandse gitarist-zanger Andy Tielman in Celebes. Verhuisde in 1957 naar Nederland. Hij wordt beschouwd als de grondlegger van de Indo-rock in de Nederlandse groep de Tielman Brothers. Songs onder andere Rock Little Baby of Mine, volgens sommige bronnen de eerste echte Nederlandse popplaat, Mariah, Little Bird en Poor People. My little bird up in a tree, how beautiful you sing. I make up my mind. Yes, you sing so tenderly, but tell me please, when time is there, that she is coming home to stay. Thank you.
to me. Oh, tell me please, where can she be? You know I need her, can you see? Oh, little bird up in a tree, please send her back to me to stay. Oh, little bird up in a tree, please send her home to me to stay.
We gaan praten over de juridische basis van een vliegveld. Dan hebben we het over het vliegveld Rotterdam De Heek Airport, die niet op orde zou zijn. Arie den Draak is in de studio om daarover te praten. Arie, welkom.
Ja, dankjewel.
Ja, het is al jarenlang bal, hè, met de luchtvaart en jullie. Want jullie zijn een tegenhanger van het vliegveld in Rotterdam. Eigenlijk kan je zeggen, dat moet zo snel mogelijk weg. Als het aan jullie ligt.
En dan zal ik eerst even de term jullie gaan verklaren. Wij zijn de vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast van Rotterdam. BTV Rotterdam is de naam. En wij zijn op zich niet tegen vliegen, maar we zijn tegen de vliegoverlast.
Ja.
En ja, het enige probleem is natuurlijk wel, het vliegveld ligt inmiddels gewoon eigenlijk midden in de bebouwde kom. Het ligt in de ring van Rotterdam. Ja. Huizen staan op 400 meter afstand ongeveer. En ja, probeer dan maar eens een keertje zonder overlast te kunnen leven.
Ja, jullie zijn al jaren aan het vechten tegen die overlast. Heeft dat iets opgeleverd? Ik krijg de indruk dat het weinig helpt.
Nou, gelukkig zijn er wel resultaten te zien. Jarenlang, we moeten vertellen, de BTV bestaat inmiddels 46 jaar.
Zo.
Dus dat is een tijd. Heel lang zijn we aan het polderen geweest, koffie drinken. En dan stond je op straat en je had niks bereikt. En de laatste jaren zijn wij dus echt nu een ander traject ingegaan. En gewoon de juridische route ingegaan.
Mm-hmm.
En dat levert dus resultaten op.
Ja, ik hoor ook dat juridisch, dat wordt het weer ondergraven door de minister. Of ja, het is wel zo, maar we gaan het niet doen.
Ja, dat kan een minister zeggen, maar een minister valt ook onder de wetgeving.
Ja.
En luchtvaart zitten we hoog in de lucht, maar het is niet boven de wet verheven. Zij moeten zich ook aan de lucht, aan de wetgeving houden. Dus ja, je kan als minister natuurlijk wel draaien en draaien om maar die luchtvaartlobby hun zin te geven. Maar ook de minister moet zich aan de wet gaan houden.
Ja.
En dan zou ik even een andere minister vertellen van natuur en milieu. Dat is, even spieken naar zijn naam. Dat is meneer Jamie van Essen van Landbouw en Natuur.
Oh ja. Ja.
Die heeft een brief geschreven aan de Tweede Kamer, waarin die zegt van de luchthavens Rotterdam en Lelystad en Eindhoven, die hebben geen natuurvergunning en strikt genomen zijn ze dus illegaal.
Ja, ja, dus hij gaat in tegen het ministerie, de minister die over de luchtvaart gaat. En zegt hij, ja, je moet dat anders gaan doen.
In feite wel.
In feite
ja.
Wel, ja.
Alleen handhaven wordt op dit moment nog steeds niet gedaan.
Nee.
Maar er is een gerechtelijke uitspraak van eind april, jongsleden, waarin de rechtbank op ons verzoek, in samenwerking met de stichting MOB, Mobilisation for the Environment, dat is de club van Johan Vollenbroek, er is een rechtspraak geweest waar dus wordt verteld, de luchthavens moeten een natuurvergunning hebben. Nou, en daar gaat het dus nu op mis, omdat vliegveld 16 over, Rotterdam De Heek Airport, heeft een nieuwe operationele vergunning aangevraagd. Dat heet dus een luchthavenbesluit. En daarin gaan ze in de berekeningen uit dat er geen natuurvergunning nodig is. En de berekeningen, dat zijn de milieueffecten.
Ja, die hebben daarnaar toegewerkt om te zorgen dat er geen vergunning nodig is. Mag ik het zo zeggen?
Nou, ja en nee tegelijkertijd. De vergunningaanvraag werd ingediend op het moment dat de directie van de luchthaven wist dat deze rechtszaak liep.
Mm-hmm.
En ze wisten eigenlijk al wat de uitkomst zou worden, omdat het eigenlijk jurisprudentie is die werd uitgesproken. Omdat dus bij andere gevallen is ook gezegd, een natuurvergunning is onder deze omstandigheden nodig. En toch is er gewoon gedaan alsof er niks aan de hand is.
Ja.
En gedaan van, nou, we doen helemaal geen milieueffectenrapportage, want dat is niet nodig. En wat er gemaakt is, dat is gewoon een halfbakken product. Dus ja.
Ja, nou ja, daar zit je dan. Want ik zie ook in jullie stuk staan, het ministerie doet alsof er niets aan de hand is.
Ja, dat zei ik daarnet ook. Ja, dat klopt.
Dat klopt, hè?
Ja, er wordt inderdaad gedaan van, oh ja, er is geen natuurvergunning. Nou, dat fixen we nog wel eventjes. Ja.
Maar dat zijn sluipwerkjes, kan ik...
Constant, ja. Ja. Constant. Ja, ja. Het bedrijf is gewoon illegaal operationeel. En niet alleen vanwege het ontbreken van de natuurvergunning, maar gewoon zeg maar de vestigingsvergunning, luchthavenbesluit, is in 2013 al verlopen.
Mm-hmm.
En toen is er een tijdelijke omzettingsregeling gegeven om in een jaar een nieuwe luchthavenbesluit aan te vragen. Dus een officiële vergunning. Nou, inmiddels zitten we in 2026 en dat besluit is er nog steeds niet.
Ja, dat...
Dus daar hebben wij als vereniging ook alweer een proces tegen gevoerd. En de minister is nu gehouden aan het geven van een geldig luchthavenbesluit per 1 mei 2027. Dus we hebben nu nog 11 maanden.
Ja.
Dat lijkt ver weg. Maar als je natuurlijk ziet hoe die ambtelijke molens draaien, is dat vrij kort.
Ja.
En als ze dat niet redden, dan moet er gewoon een dwangsom worden betaald.
Ja, ja, ja. Voor we verder praten, gaan we even naar muziek. En dan doen we het tweede deel van het gesprek. Want het heeft nogal wat consequenties, dit verhaal.
In een villa-wijk, haar ouders waren stinkend rijk. Toch was daar niets meer dat haar bond, ze gaf zich aan een vagebond. Die sprak van liefde, het oud verhaal, en zij geloofde het allemaal. Zo ging ze weg, ze nam niets mee, alleen haar jeugd en het idee dat hij haar man was, zij zijn vrouw. En het altijd zo blijven zou. Arm kind, 16 lente zo pril. Ach, wat ligt je hier stil, langs de kant van de weg. Ze trok een woord van stad tot stad, omdat hij ruimte nodig had. Het zwerversleven was te zwaar, niet voor een kind van 16 jaar. Haar liefde was haar levenslot, ze ging haar langzaamaan kapot. Ze kon de hartstocht niet weerstaan, moest tot het einde verder gaan. Ze was geen kind, maar ook geen vrouw. En wist niet wat er komen zou. Arm kind. 16 lente zo pril, ach wat lig je hier stil, langs de kant van de weg. Ze werd vermoeid, zag bleek en vaal, verloor haar jeugd, haar ideaal. Alleen haar liefde bleef bestaan, toen ging hij weg bij haar vandaan. Toch had ze kunnen weten dat hij niet genoeg aan liefde had, dat op een dag hij weg zou zijn en zij alleen met spijt en pijn dat hij zo lang een meisje had. Als stormwind speelt met een enkel blad. Arm kind, 16 lente zo pril. Ach, wat lig je hier stil, langs de kant van de weg.
We praten verder na de muziek met Arie den Draak, bestuurslid van de BTV. Het blijft een juridisch steekspel.
Ja, kan je zeggen.
Ja,
ja. Ja.
En worden jullie daar niet moedeloos van?
Niet moedeloos. We worden steeds meer hoopvol eigenlijk.
Okay.
Want we zien dat we keer op keer gewoon gelijk krijgen.
Ja. Ja, maar gelijk krijgen of gelijk hebben is nog wat verschil, hè?
Ja, maar dat is een kwestie. Kijk, het zijn dus nu eigenlijk de laatste stuiptrekkingen die je ziet van de luchthaven. Ja. Ze proberen, dat is gewoon ook een nationaal beleid, die zie je op de ministeries. Er wordt gewoon geprobeerd tijd te rekken.
Ja, ja.
Of dat nou gaat met de bewuste verkeerde keuzes. En dan is er weer de overheid denkt dan ook van ja, dan ligt de bal weer bij de burger. Dan moet de burger weer een proces aanspannen. We stellen alles uit wat we kunnen uitstellen. En dan hebben we weer een jaar of twee kunnen rekken.
Ja.
Zo betrouwbaar is onze overheid.
Ja, ja, ja.
Het is een beleid en dat staan ook in de stukken. Hè?
Ja, precies. Ja. Maar ja, houden jullie het nog vol als BTV om die rek te volgen? Want uiteindelijk hebben jullie... Wat is eigenlijk jullie doel? Dat het vliegtuiggeluid afneemt? Want je zei al, ja, vliegen mag wel blijven. Maar de omgeving mag er geen last van hebben.
Nou, het is niet alleen beperkt tot het geluid wat de vliegtuigen produceren. Want een vliegtuig stoot ook ongelooflijk veel zeer schadelijke stoffen uit.
Ja.
En het is ook verantwoordelijk voor een groot deel van de klimaatverandering.
Ja, nou ja, dan zou het vliegen moeten stoppen.
Nou, in ieder geval, het zou een stuk bewuster moeten gebeuren.
Ja, ja, ja.
Daar zijn die vliegen toe. Stoppen, dat is natuurlijk onzin. Dat gaat ook
dat
niet
gaat
gebeuren.
Niet gebeuren, nee. Als Nederland zou stoppen, gaat de hele wereld verder door.
Bij wijze van,
spreken.
Maar natuurlijk, een vliegtuigticket voor een paar tientjes van hier naar Milaan, terwijl een treinreis van hier naar Groningen duurder is, ja, dat laat zien, het klopt niet.
Nee.
En dan kom je weer bij een ander juridisch probleem en dat heet illegale staatssteun. Want dat is ook weer een procedure waar de BTV mee bezig is.
Ja, want het vliegveld kan zichzelf niet bedruipen zonder subsidie.
Nee, het zou in de jaren 80 al lang failliet zijn geweest. En dan zou het ook gesloten worden. Toen heeft Schiphol groep gezegd, joh, wij gaan de exploitatie overnemen. We maken een kleinschalig zakelijk vliegveld ervan. Maar toen is er bedongen met de gemeente Rotterdam dat de erfpacht van het hele luchthaventerrein, en dat is veel groter dan alleen maar het vliegveld zelf, ook de alle bedrijven eromheen, die zijn gepacht voor een belachelijk laag bedrag.
Dus dat is eigenlijk een soort subsidie ook.
En dat is een staatssteun en dat is verboden. Ja. 12 cent per vierkante meter staat niet in verhouding tot wat de bedrijven betalen aan de overkant van de snelweg. Van 500 tot 600 euro per meter.
Het zit allemaal scheef, zou je kunnen zeggen.
Behoorlijk.
Behoorlijk, ja.
Ja.
Wanneer denken jullie dat jullie een overwinning kunnen behalen?
Nou, onze overwinningen zijn er.
Zijn er al.
In verschillende maten. Ja. Alleen, dit is een kwestie van lange adem en dat weet de overheid. Dus dat is ook het frustrerende van het verhaal. Als burger moet je vechten tegen je eigen overheid in plaats dat de overheid de belangen behartigt van de burger. Dat doen ze niet. De burger die heeft gewoon niks te vertellen en een particulier bedrijf, in dit geval Schiphol, die wordt voorgetrokken.
Ja, dat is duidelijk dat dat zo is. En jullie zijn de verliezer bijna, maar jullie blijven strijden voor het goede doel.
Nou nee, je wil ons graag in de verliezershoek zetten, maar dat, zo voelen we ons niet.
Wij
hebben dus keer op keer succes.
Ja, ja.
Wij winnen rechtszaak na rechtszaak.
Maar ja, nou
en er
moet
zijn
het
dus nu weer een aantal gestart.
Ja, ja.
En we weten al van tevoren, daar krijgen we gewoon gelijk in. En we moeten gewoon strenger zijn in onze eisen. En ja,
blijven volhouden.
Blijven volhouden.
Ja, ja, dat is duidelijk. Ja. Mensen die meer willen weten over deze strijd, want er ligt hier een prachtig rapport op tafel, Ruim baan voor Rotterdam.
Ja, dat is een alternatief plan eigenlijk. Dat is heeft niks te maken met de juridische zaken.
Nee.
Het is alleen een onderbouwing die laat zien dat een vliegveld absoluut niks inbrengt in de economie. En als je het zou sluiten en er een woonwijk en een groene leefomgeving van gaan maken, dat miljarden oplevert aan maatschappelijke kosten baten.
Ook dat nog.
Ja.
Mensen die meer willen weten op die website, hoe luidt die website?
btv-rotterdam.nl.
Kijk.
En er staat de grote knop lid worden voor 12 euro per jaar. Oh. Dan vertegenwoordigen wij ook jou in de strijd.
Ja, die laatste mededeling is ook belangrijk, want hoe meer mensen de stem laten horen, hoe beter het is natuurlijk.
Absoluut, ja.
Arie den Raak, bestuurslid van BTV, dank voor het gesprek en heel veel sterkte in de strijd.
Dankjewel.
Het Regio Magazine bij Radio Hoeksewaard.
We gaan praten over de natuur die in juni plaatsvindt. En dat is uitbundig, denk ik. Maar Harm Blom, die is in de uitzending. Die weet daar natuurlijk alles van. Hij is boswachter van natuurgebied de Biesbos. Harm, welkom.
Ja, goeiedag.
Ja, juni in de natuur, ik zei het al, uitbundig. Ja, mij nog uitbundiger misschien, maar juni toch ook wel van alles te zien, hè?
Ja, het is absoluut niet saai. De laatste vogels beginnen met broeden. Het broedseizoen begint vaak al in februari, maart voor sommige soorten. Maar zeker in mei, juni, ja, dan gaan alle vogels nestelen. hebben eieren of jongen. En dan krijg je nu ja, volop de bloei erbij van slootkanten, van waterplanten, van allerlei planten. Ja. Ja, in de biesbos, in allerlei gebieden. Dus in juni is wel echt de bloeirijke tijd.
Ja, de biesbos is natuurlijk een heel watergebied. Dat is niet de Veluwe, want die is wat droger. Ja. Geeft dat nog verschillen in de natuur?
Ja, zeker. Zonder af te doen aan de Veluwe hoor, maar... De biesbos is een buitendijks waterrijk gebied. En ik durf te zeggen, de variatie, de dynamiek die de rivieren Maas en Rijn in het biesbos geven, dat zie je ook terug in de hoeveelheid planten, insecten, vissen, vogels en zoogdieren.
Mm-hmm.
En eigenlijk is de sleutel vaak hoe meer variatie, hoe groter de soortenrijkdom. Mm-hmm. En op de Veluwe bijvoorbeeld, op die droge zandgronden, daar zijn die soorten veel specifieker. Dan zie je vaak lagere aantallen, maar wel specifiek voor dat landschap.
Ja, ja.
Maar in de biesbos, juist door dat water, ja, hier krijg je toch de ruimte. En overal in Nederland eigenlijk is overal bepaald. Het water mag niet dit en het water mag niet dat en het moet zo hoog staan. Maar in de biesbos mag het droog staan en dat mag af en toe flink nat zijn. Het mag stromen en die variatie is heel goed voor de natuur.
Ja, want het is toch nog een soort getijdengebied?
Zeker, het is een zoetwatergetijdengebied en dat ja. is echt ja, uniek in Nederland, maar ook Europa. De rivieren Maas en Rijn spelen in feite elke dag het getijdenspel met de Noordzee.
Mm-hmm.
En met hoogwater op de Noordzee, met vloed, kunnen de twee rivieren niet hun water kwijt op de Noordzee. En met laagwater, dan kan het water wel de Noordzee instromen. En dan ja. is het laagwater in de biesbos. Dus met, ja. ja, en dat zorgt voor een getijdensysteem.
Ja, maar dan heb je geen last van zoutwater dat weer vanaf nee. de zee naar binnen komt. Dat is ver weg van de biesbos af, hè?
De biesbos ligt eigenlijk midden in die zandlopen tussen zoet en zout. Dus tijdens de druk van de Noordzee, dan is het hoogwater in de biesbos. En met laagwater op de Noordzee is het laagwater. Maar het is nooit zout. De laatste keer dat het zoute water in de buurt kwam was in 1953. Bij de watersnoodramp.
Ja.
Voor de rest is de biesbos altijd zoet. Die kracht van die rivieren is sterk genoeg.
Oké, dat is in ieder geval duidelijk. Ja, en als mensen daar naartoe willen, want we hebben het over twee soorten biesbos, hè? We hebben een Zuid-Hollandse en een Brabantse tegenwoordig.
Ja, geografisch gezien wel, maar wij ja. spreken echt over één nationaal park, okay. de biesbos.
Okay.
En het gebied kan niet zonder elkaar. En de rivieren Maas en Rijn stromen dus in feite door het hele gebied heen. En er zijn een aantal plekken waar vandaan je de biesbos kan beleven. En dat kan het beste vanaf hè, het biesboscentrum in Dordrecht, het museumeiland in Werkendam,
ja.
of via Drimmelen. Want er zijn onwijs veel plekken waar je kan wandelen, fietsen of met een bootje kan varen.
Ja.
En dat kan vooral nu. Hè. Je kan echt genieten van die biesbosbossen, van die ruige kreken, van die eilandjes. Van al die bloeiende planten met volop juffers en libellen.
Mm-hmm.
Ja, de maand juni, juli is wel echt een goede periode om in de biesbos het water op te gaan.
Ja, met een bootje het water op, met een kano bijvoorbeeld. Je kan ook met een rondvaartboot, geloof ik.
Ja,
maar klopt. Met een kano zie je meer, hè?
Ja, wel. Maar ik moet eerlijk zijn, op de plekken waar veel gevaren wordt, zie je eigenlijk niet zoveel vogels.
Okay.
Want ja, die mijden toch de drukte.
Ja.
Ja, als ik een tip mag geven, trek vooral je wandelschoenen aan. Ga een keer wandelen in een nieuwe Dordtse biesbos bij Dordrecht.
Mm-hmm.
Of bij het biesboscentrum, dan kan je een pontje pakken. Dan vaar je een kreekje over, dan kan je het Grien Museumpad belopen. Dat is een anderhalf uur durende wandeling dwars door de biesbos. Of in de Noordwaard, in de kant van Brabant. Dan heb je heel veel fietspaden en wandelpaden. Hoef je niet gelijk ingewikkeld te gaan varen. En op die manier kan je ook veel rustiger door die natuur heen. Dus dat kan eigenlijk op een makkelijke manier. Google even en kijk bij staatsbosbeheer.nl en dan kan je die wandelroutes zo vinden.
Ja, ja, die zijn allemaal te vinden. Die kan je ook ja. meenemen op je telefoon bijvoorbeeld of zo.
Ja, dat klopt.
Ja. Nou, dat is mooi om dat allemaal te horen. En een uitbundige biesbos is er nu. Maar de beesten, de vogels niet verstoren, hè?
Nee, kijk, dat klinkt tussen haakjes een beetje ouderwets. Maar ja, dat gaat nog wel steeds op. We zijn echt een gast in een Europees belangrijk natuurgebied. Ja. Met volop vogels, volop zoogdieren. Echt gewoon heel veel dieren zijn afhankelijk van de biesbos. Zijn nu aan het broeden, brengen hun jongen groot. Ja, de simpele basisregels. Blijf in de nacht gewoon lekker thuis. De nacht is echt voor de biesbos.
Mm-hmm.
Hou je hond aan de lijn. Ze zijn welkom, maar wel aan de lijn.
Neem
je afval mee naar huis en blijf op paden. Op de wegen en paden. En er zijn zat paden om de biesbos op een prettige manier te beleven. En ja, los van de muggen en de steekinsecten heb je gewoon grote kans op een ijsvogel. Op prachtig bloeiende planten met volop bijen en zweefvliegen. Want insecten, die heb je in de biesbos nog. Want hier heb je volop ja, bloeiende, ruige natuur waar geen chemische bestrijding op wordt toegepast. Dus dat ecosysteem, die natuur is hier nog vrij compleet.
Mm-hmm.
Ja, dus ga vooral wandelen en dan kan het best wel in balans met de natuur.
En insecten horen ook bij de natuur.
Ja, zeker. Onmisbaar. Onmisbaar.
Ja, zeker wel. Ja. Duidelijk, ja, een prachtig verhaal over de biesbos. En nou ja, op het moment hoef je ook je laarzen niet aan, hè?
Nee, dat is het mooie. Zeker nu niet, gewoon in korte broek. Maar je komt wel met een paar muggenbulten thuis, maar je hebt dan wel een mooie ervaring. Ja.
je moet er wat voor over hebben. Maar dan is het ook heel prachtig om daar te wandelen en te doen waar je het net over had allemaal.
Eens, helemaal waar.
Zeker. Harm Blom, boswachter van het natuurgebied De Biesbossen. Dan hebben we het over die twee biesbossen samen. Dat is één groot natuurgebied. Ga er wandelen en kijk even op de genoemde website. Dan kom je het allemaal tegen. Dankjewel voor het gesprek.
Yes, graag gedaan. Radio
Hoeksewaard. Ruim 1 op de 4 slachtoffers van auto's te water kan niet zelfstandig uit de auto komen. Hoe dat onderzocht is, dat ga ik vragen aan Sophie Pillus. Is in de uitzending gedragsonderzoeker en ontwerper van Team Alert bent u. Welkom, Sophie.
Dankjewel.
Ja, daar is onderzoek naar gedaan, neem ik aan, die slachtoffers die er in het water terechtkomen.
Ja, klopt. Ja, want er zijn 700 tot 800 voertuigen per jaar die in het water belanden. En daarbij komen 50 mensen om het leven. Dus kun je nagaan, het gaat om 14 ongelukken en bijna 1 dode per week. Samen zijn ze ook verantwoordelijk voor 8,5% van alle verkeersdoden. Mm-hmm. Toch is er heel weinig bekend over deze ongelukken. En daarom vonden wij het heel erg belangrijk om hier meer onderzoek naar te doen.
Ja. U bent van Team Alert. Doen jullie dit soort onderzoek dan vaker?
Nou, dit onderzoek is een media-analyse waarbij we nieuwsberichten hebben onderzocht. En dat is eigenlijk niet iets wat we heel vaak doen. Meestal doen wij interviews of vragenlijstonderzoek.
Mm-hmm. Maar dit is een punt wat aandacht verdient. Want die mensen komen er niet altijd makkelijk uit. Is daar een soort gebruiksaanwijzing voor, om het zo maar te noemen?
Ja, goed dat je het vraagt. Ja, een kwart heeft inderdaad hulp nodig van omstanders of van hulpdiensten. En daar is zeker een gebruiksaanwijzing voor. Het is heel erg belangrijk om snel te handelen. Die eerste 60 seconden die zijn echt cruciaal. Mm-hmm. En daarvoor is ook een campagne in het leven geroepen. Die heet Gordel, Ruit, Eruit. Nou, dat houdt dus in zo snel mogelijk je gordel losmaken, de ruit openmaken en uit je auto, het liefste via het achterraam.
Ja, en als ik dan zeg elektrische ruiten en de auto zit in het water, is dat allemaal nog mogelijk dan?
Dat vind ik even lastig om daar antwoord op te geven. Dat viel niet binnen mijn onderzoek.
Nee, maar dat kan dus wat. Maar hoe kan je je dan goed voorbereiden op zoiets?
Ja, voorbereiden is natuurlijk altijd lastig. Mm-hmm. Je hoopt gewoon niet in zo'n situatie terecht te komen. Maar in ieder geval om deze vuistregel te hanteren. Dus die gordel losmaken, ruit openmaken en eruit gaan. En zo snel mogelijk te handelen.
Ja, dat zou een soort automatisme moeten worden.
Ja.
Maar ja, we hebben geen mogelijkheid om dat te oefenen, hè?
Nee, klopt.
Dus dat blijft lastig. Maar goed, het is wel goed om daar aandacht voor te vragen.
Ja, zeker. Ja, aangezien het dus echt om veel verkeersdoden gaat en sowieso een verkeersongeluk dat vaak voorkomt, is het heel erg belangrijk dat meer mensen hierover weten.
Ja, en ja, je zit vaak ook als je te water raakt in donkere maanden, dus het is donker. Het is vaak 's avonds of 's nachts, denk ik. Ja, ik heb het niet onderzocht, dus ik veronderstel maar wat. Maar daar zijn vaak ook geen mensen bij betrokken. En als je auto onder water staat, dan zie je hem ook niet meer. Een gewoon ongeluk, dat zie je gebeuren.
Nee, ja, het lijkt mij inderdaad ook echt een benarde situatie waarin je dan belandt. En u hebt wel gelijk, het gaat vaak over wintermaanden. De meeste ongelukken die vinden plaats tussen oktober en januari. Dus echt die 4 maanden. En ook 60% van de ongelukken vindt in het donker plaats. Dus ja, ik kan me voorstellen dat het alleen maar bemoeilijkt om uit die auto te komen.
Ja, u bent onderzoeker van Team Alert. Dus, maar er gaat nog meer onderzoek plaatsvinden, zie ik in mijn achtergrond staan.
Ja, dat hopen wij wel inderdaad, want wij hebben nu al een stuk meer informatie achterhaald dan er bekend was. Mm-hmm. Maar er is altijd meer uit te zoeken. Zo zouden wij graag meer willen weten over locaties, over de weginrichting, welke rol die heeft. Mm-hmm. En mogelijke oorzaken. We hebben geprobeerd om een verband te vinden met middelengebruik, maar nou, dat is onduidelijk nog steeds na dit onderzoek. Daar konden wij niks over zeggen. Maar die onderzoeken zijn wel heel erg belangrijk.
Ja, zodat ook de wegbeheerder misschien die veiligheid kan vergroten.
Ja, dat hopen we wel inderdaad. Dus als er uit onderzoek blijkt dat de weginrichting, een infrastructuur, die een rol spelen, dan kan daar zeker preventie op worden gedaan.
Ja, en die campagne Gordel, Ruit, Eruit, wordt die openbaar? Is die te vinden ergens?
Ja, zeker. Die is vorig jaar gelanceerd door onder andere de ANWB en andere organisaties die bij de Verkeersveiligheidscoalitie zitten. Een coalitie bestaande uit verschillende partijen die zich met verkeersveiligheid bezighouden. Maar die materialen bestaan nog steeds.
Ja, ja. Mensen kunnen het wel tot zich nemen wat er aan de hand is. En gordel ruit eruit. Als je even googelt, dan kom je denk ik nog wel verder om wat informatie te vinden.
Klopt.
Ja, dat is dan mooi om dat te weten. Maar u gaat nog verder met onderzoek om te zorgen dat het nog veiliger wordt langs sloten en wegen. En grote vaarten en zo, dat is natuurlijk de bedoeling.
Ja, zeker. Ja. Sloten en kanalen zijn dus echt belangrijke wateren waar dit plaatsvindt. En er wordt nu meer onderzoek gedaan, ook door andere partijen.
Ja. En veilig rijden zonder drank of middelen. Dat is misschien ook nog
een goeie. Dat is altijd heel erg belangrijk.
Ja, zeker, ja. Nou, dan hebben we in ieder geval duidelijk gemaakt hoe dat zit. U gaat nog verder onderzoek doen en mogelijk horen we daar nog wel meer van. Sophie Pullus, gedragsonderzoeker van Team Alert. Dank voor het gesprek.
Ja, dankjewel.
Tot zover dit Regio Magazine. Berichten voor dit